onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 118 en daarvan het 12e en het 14e vers. Psalm 118 vers 12, dit is de dag de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. En het 14e, gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Psalm 118 vers 12 en 14. dat wij ons ook deze morgen gesteld hebben voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. We lezen Handelingen 2, de versen 1 tot en met 21. Handelingen 2, daarvan de eerste 21 versen. In Handelingen 2, te beginnen bij vers 1, komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En daar geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis daar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En daar waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte te samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander, zie, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Partes en Medes en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, welke bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden, ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen, gij Joodse mannen en gij alle die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het dat gesproken is door de profeet Joël, en het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Tot zover. Laten we samen. Op deze hoogtijdag brengt u ons bij elkaar om te gedenken dat u eenmaal uw Heilige Geest in alle overvloed hebt uitgestort op uw kerk in Jeruzalem. En dat de persoon van de Heilige Geest bij zijn kerk blijft tot op de jongste dag. Dat is tegelijkertijd een beschamende spiegel, heren, wanneer wij vanmorgen op deze dag samen zijn. Want waar is uw geest? Misschien wel meer dan ooit tevoren moet de kerk deze vraag stellen en tot zichzelf inkeren. De persoon van de Heilige Geest is er. Maar de kracht van de Heilige Geest kan meer of minder zijn. En dat geeft ons te bedenken. O Heere, wij bidden u als wij het heilsfeit van Pinksteren gedenken. Een feit dat spreekt over vervulling. Laten wij dan vanmorgen de toetssteen aangereikt krijgen en door uw Heilige Geest onszelf beproeven of we in de geloof zijn. Of wij werkelijk als een arme zondaar tot Christus gekomen zijn. Of wij werkelijk als een veroordeelde zondaar aan zijn voeten liggen vanmorgen. Of wij werkelijk dat blote knietjes geloof beoefenen. Want als wij zwak zijn, dan is de kracht van de Heilige Geest daar. Heere, geef dat wij vanmorgen in de spiegel van die eerste kerk zullen zien, zoals wij dat samen hebben gelezen. Hoe werden de discipelen vervuld, zoals u dat ook beloofd had, aangedaan met kracht vanuit de Hoge. En als we ons leven daarnaast leggen, wat zijn we dan dikwijls beschaamd, beschroomd, verlegen, dor, geen zin om goed van u te spreken. Heere, we bidden u, want dat hebben we ook gelezen. U heeft uw geest uitgestort op alle vlees. Dat is ook uw soeverein welbehagen, uw soevereine macht. Want als wij toch eerst geestelijk moesten zijn, voordat de Heilige Geest krachtig werkte, oh, wat zou het dan verloren zijn? Wat zou het dan totaal dood zijn? Maar omdat de wind blaast waarheen hij wil, daarom mag er ook vanmorgen nog verwachting zijn. Geef dat we werkelijk, Heere, door uw geest, om uw geest verlegen zullen zijn. En wij smeken u om de geest der genade en der gebeden, opdat wij blijven volhouden in dat aanroepen. Zo heeft u uw geest uitgestort op uw kerk, die daar eendrachtig bijeen waren, volhardende in het bidden en in het smeken, worstelend met die onvervulde belofte. We hebben het gelezen, en een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Heere, schenk dat gebed uit u, want een gebed uit u, dat kan niet stoppen. Dat gebed dat door uw Heilige Geest is gewerkt, dat houdt niet op voordat de beloofde zaak vervuld is. Zegen ons deze morgen in het luisteren, in het spreken, dat we kennelijk uw tegenwoordigheid zouden mogen ervaren. Wilt u in ons midden zijn als één die dient, ons aanraken en alles wat kil is, koud is, in vuur en vlam zetten, wat donker is, verlichten door met uw Heilige Geest, daar waar het angstvallig stil is, laat daar de wind waaien. Gedenk, Heere, waar zorgen zijn. We dragen de heer Kwaak uit de Margrietlaan aan u op, die opnieuw opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Op zeer hoge leeftijd, een wankelende gezondheid. In de grond van de zaak wankelt ieder mens ten dode. Zo zegt u het in uw woord. Wilt u zich over hem ontfermen, Heere, naar ziel en lichaam. Harte heeft u willen neigen om ons alle goeds toe te wensen. Geef dat we in onderlinge verbondenheid en liefde nog vele jaren onder elkaar mogen zijn. En dat ook de bediening der verzoening toegepast mag worden. Opdat wij boven alles samen zouden delen in dat eeuwige, onvergankelijke leven. Verhoor ons gebed, Heere, om Jezus wil. Amen. We zingen samen Psalm 63, vers 1 en 2. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen. En het tweede, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Psalm 63, vers 1 en 2. Gods wil willen wij vanmorgen stilstaan bij Handelingen 2 en daarvan het tweede vers. Handelingen 2, vers 2. En daar geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid gelijk als van een geweldig gedreven wind en vervulde het gehele huis daar zij zaten. Wij letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats de persoon van de Heilige Geest. In de tweede plaats de kracht van de Heilige Geest. En in de derde plaats de werking van de Heilige Geest. De persoon van de Heilige Geest. De kracht van de Heilige Geest. En de werking van de Heilige Geest. Wat deden die mensen daar in dat huis waar ze zaten? Daar werd de Heilige Geest uitgestort. De dag werd vervuld. Kwam dat God zijn belofte vervulde. Is de moeite waard om vanmorgen eerst stil te staan om te kijken waar de Heilige Geest is uitgestort? In een opperzaal, in een huis, waar een groep mensen samen zijn. En zij zijn samen het eens, eendrachtig. Dat is een zeldzaamheid, vooral als je je eigen hart leert kennen. Een zeldzaamheid misschien in het huwelijk, in het gezin. In de kerk, dat we eens geestes zijn. Ze lagen op hun knieën. Ook een wonder, als gezinnen nog op hun knieën liggen, samen. Dat het nog kan in de kerk, samen. Als een beeld van verootmoediging, smekend om de vervulling van Gods belofte. Kennen wij dat leven nog? Ik weet, de wind blaast waarheen hij wil. Maar vanmorgen laat toch zien dat God zijn Heilige Geest daar uitstort, waar een groep mensen worstelen om de vervulling van de belofte. Ze wachten op het woord van Christus. Dat heeft ons iets te zeggen. Vooral als je moet klagen over geestelijke dorheid. In de kerk, in je gezin, in je persoonlijke leven. Heeft ons iets te zeggen. Er zijn 120 mensen bij elkaar. Ze hebben hun knieën gebogen. Ze zijn daar op het woord van hun meester. En ze blijven daar in de weg van de gehoorzaamheid. Ze weten het. God zal zijn woord waarmaken. En ze smeken om de vervulling van dat woord. En toen kwam de dag van het Pinksterfeest. Zo mag je dat vervullen vertalen. Toen kwam de dag van het Pinksterfeest. En op die dag werd Gods geest uitgestort. In het Oude Testament wordt de Heilige Geest vergeleken met de dauw. Onhoorbaar valt die dauw neer in stille nachten. En verfrist het ganse aardrijk. Zeker in Israël was die dauw van levensbelang. Dat betekent dat de Heilige Geest in alle rust de harten van deze mensen heeft ingenomen. En terecht zegt Calvijn, die tekenen die daarna geschieden, waren nodig voor ons. Voor de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Want toen de Heilige Geest kwam, hebben die 120 mensen dat wel gevoeld en geweten. Niet zij hadden die tekenen nodig, maar wij. Als de Heilige Geest komt, dan komt hij onhoorbaar, maar niet onmerkbaar. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, toen werd de Heilige Geest uitgestort. Was de Heilige Geest er dan niet voor Pinksteren? Horen wij David niet roepen in Psalm 51, laat uw Heilige Geest niet van mij scheiden? Werd de geest van Mozes niet gedeeld en op zoveel andere mensen gelegd? Was het niet de bede van Mozes, och, of al het volk des Heren profeten waren? Zweefde hij niet reeds in de morgenstond van de schepping over de chaos van deze wereld, van deze aarde? Heel het Oude Testament laat toch zien dat ook toen de Heilige Geest werkzaam was. Zeker, voor Pinksteren was de Heilige Geest op aarde. Rusteloos zweefde hij over deze aarde om zijn werk te doen. Maar met Pinksteren komt de persoon van de Heilige Geest. Met Pinksteren komt de Heilige Geest als persoon wonen in zijn kerk. En bij kerk moet u dan vanmorgen denken aan die 120. Die daar eendrachtiglijk samen waren, volhardende in het bidden en in het smeken. Dus God komt wonen in zijn kerk. Dat zijn al degenen die de verschijning van de Heere Jezus hebben liefgekregen. Dat gebeurt er met Pinksteren. De persoon van de Heilige Geest. Daar moeten we vanmorgen eens goed bij stilstaan. Wat er nu eigenlijk bij Pinksteren gebeurt. Onder het Oude Testament woonde God onder zijn volk eerst in de tabernakel. En later in de tempel. Johannes zegt dat God getabernakeld heeft onder de mensen. De Heer Jezus. En met Pinksteren komt de Heilige Geest wonen. Ik weet wel, God is een geest. Dus in dat opzicht was de geest als God onder het Oude Testament tegenwoordig. Of God als geest. Maar toch is er met Pinksteren een onderscheid. Want de Heilige Geest is een zelfstandige persoon. Met een eigen identiteit. Dat wil zeggen, hij is niet de Vader. En hij is niet de Zoon. Hij is God, de Heilige Geest. Dus dat wil zeggen dat wij de Heilige Geest vanmorgen moeten onderscheiden van God als geest. Want God is een geest. Hij heeft geen ogen. Hij heeft geen lichaam. Hij heeft geen oren. Hij is geest. En allen die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Maar nu wil God wonen in de persoon van de Heilige Geest, onder zijn volk, in zijn kerk. De Heilige Geest is een persoon. En als persoon kan hij wonen in zijn kerk. Een meubelstuk is iets. Dat woont ook niet in ons huis. Onze kinderen wonen wel bij ons thuis. En je zegt nog niet dat die kast daar woont, of dat een bloem daar woont. Een persoon kan ergens wonen. Waar woont de Heilige Geest? In het hart van een gewassen zondaar. Kijk, de Heilige Geest twist vanmorgen wel met u. De Heilige Geest klopt op de deur van uw hart. Hij kan heel dicht bij u zijn. Maar als persoon kan de Heilige Geest alleen maar wonen in het hart van een zondaar. die gewassen is door het bloed van Christus. Dan neemt hij intrek. Dan gaat hij wonen in zo'n hart. En hij gaat er nooit meer weg. Dus wij moeten vanmorgen niet zeggen dat de Heilige Geest woont in de zichtbare gemeente. Pas op. In de zichtbare kerk. Hij woont alleen maar in de onzichtbare kerk. In de harten van Gods kinderen. Zondaren die gewassen zijn door het bloed van Christus. Want de Heilige Geest is zo heilig dat hij onmogelijk intrek kan nemen in zo'n vuil krot zoals mijn ziel van nature is. Dat stinkt. Dat is vol met zonde. De Heilige Geest heeft daar een afschuw van. Zijn Heilige Geest, zijn heiligheid kan daar niet zijn. Maar zodra zo'n vuile zondaar gewassen is in het bloed van Christus, dan gaat hij daar wonen. De Heilige Geest is iemand. En die iemand die kan woning maken in het hart van een gewassen zondaar. Wat betekent dat nu? Dat God door zijn Heilige Geest woont bij de mensen. Van het feit dat wij spreken over de persoon van de Geest, gaat het dus niet over de Vader en niet over de Zoon. Weet u wat nu het kenmerk is van de inwoning van Gods Geest? Weet u wat het kenmerk is? Heiligheid. Heiliging. Daar moet je eens goed op letten. Ik zeg het nog maar een keer, hè. Vandaag hoor je natuurlijk, het doet er niet meer toe. Hè? Vormen doen er niet toe, hoe je leeft niet. Je mag ook best een beetje plezier hebben enzovoort. Maar het kenmerk van de inwoning van de Heilige Geest is altijd heiliging. Als de Heilige Geest gaat wonen in het hart, dan heiligt hij Gods kind. Dat wil dus zeggen, dan begint dat proces van afsterven van die oude mens. De Heilige Geest die laat mij sterven aan deze wereld. En hij heiligt mij door mij steeds meer toe te eigenen hetgeen wij in Christus hebben. Daar heeft Jeremia van geprofeteerd. En dat haalt Paulus aan in Hebreeën 8. Daar schrijft de apostel over dat nieuwe verbond. Dat is niet een heel ander verbond dan onder het Oude Testament. Maar dat is vernieuwd. Weet u wat die Heilige Geest doet? Die haalt je weg bij alle dooie orthodoxie en bij alle vormen. En dan zegt Jeremia en Paulus. Dan schrijft hij de wet in het vlezen hart. Dat doet hij. Op een vlezen tafel. Maar het Oude Testament was die wet geschreven in die twee stenen. Stenen tafel. Daar had je die enorme hoeveelheid aan vormen. Maar onder het nieuwe verbond schrijft de Heilige Geest de wet in het hart. In de ziel. Dat doet hij. Als hij woning maakt. Dan leert hij mij de geestelijkheid van de wet verstaan. En met vreugde. Met vreugde. Want die Heilige Geest is geen harde meester, wel nee. Paulus zegt onder het Oude Testament, daar hadden we de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Daar zuchtte het volk onder de bolster van de wet. Maar onder het Nieuwe Testament hebben we de geest der aanneming tot kinderen, door welke we roepen, Abba, Vader. Zie je, die kinderen staan in de vrijheid. En door de inwoning van de geest doen zij niets liever dan de wil van hun vader. Je hoort, hè? Zeg, wat maakt dat nou uit? Wat maakt dat nou uit? Dat maakt alles uit. Want waar de geest woont, daar heb ik maar één dorst. Dat is om de wil van mijn vader te doen. Ziet u? Dat doet de Heilige Geest. Als persoon. Dan maakt hij inwoning en hij leert de kerk de wil van hun vader te doen. Ik maak even een uitstapje om het duidelijk te maken. Want dat is een zorg van onze tijd. Dr. Fioretti heeft een onderzoek gedaan onder honderden jongeren. We hebben een uur lang met iedere jongere gesproken. Bijna 70% van onze jongeren worden de zogenaamde schakeljongeren genoemd. Weet u wat een schakeljongere is? Die zit zondags in de kerk en die luistert hoor. Echt waar. Die is er met heel zijn hart en ziel bij betrokken. En die zingt mee. En die maakt misschien wel aantekeningen. En die denkt na over de preek. Want de jongeren zeiden, we zitten niet voor niks in de kerk. Maar nu schakelen ze op. Op zaterdagavond kunnen diezelfde jongeren met heel hun hart en ziel gewoon uitgaan. Stappen naar de disco. Film kijken. Kan gewoon. Toen vroeg Fioretti aan de jongeren, brengt zich dat niet in je geweten? Nee, zeiden ze. Nee. Ik hou van jullie jonge vrienden. Maar als ik dat vanmorgen naast mijn tekst leg, dan missen wij de inwoning van Gods geest. Want de Heilige Geest schakelt niet. Daar moet je goed op rekenen. Dat is een zorg van onze tijd. Ik kreeg gisteren een boek van Jonathan Edwards over religieuze gevoelens. En ik las vanmorgen in alle vroegte daarin. Daar zegt Jonathan Edwards, de apostel waarschuwt meer tegen al die valse gevoelens dan tegen druk en lijden. Want die verkeerde religieuze gevoelens, die zijn veel gevaarlijker dan wanneer keizer Nero ons gaat vervolgen. Begrijp u? De persoon van de Heilige Geest, niet de Vader, niet de Zoon, als die inwoning maakt, dan schrijft hij dus de wet op de vlezen tafel van ons hart. En die Heilige Geest, die leert mij de wil van mijn Vader te doen. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze alle eendrachtig bijeen. En er geschiedde haastig een geluid uit de hemel als van een geweldig gedreven wind. Wat betekent dat nou? Eerst komt die Heilige Geest in alle rust als de dauw het hart innemen van die 120 mensen. En dan worden de apostelen aangedaan met kracht vanuit de hoge. Zo dadelijk zie je Petrus daar vol vuur en vol vlam de grote werken God spreken. En al die mensen horen het, en ieder in hun eigen taal. En nu komt de Heilige Geest met het teken van die geweldig gedreven wind. Wat betekent dat? Wel, eerst dit. Eerst heeft dat te maken met de inwoning van de persoon van de geest. Want onder het Oude Testament zie je heel vaak dat de wind een beeld is dat God aanwezig is. Soms tot een oordeel, zonder meer waar. Is God in de storm, zo zei Zefania. Maar dikwijls zie je ook dat God als het ware in de wind aanwezig is. Daar bij Elia in het zuizen van een zachte stilte. We lezen in Psalm 104 dat hij op de vleugelen van de wind wandelt. Dat betekent dat hij alles in handen heeft. En dat hij ook zo dadelijk zijn Heilige Geest bestuurt. Dus als die Heilige Geest vergezeld met dat teken van die geweldig gedreven wind, dan betekent dat dat God in de persoon van de Heilige Geest bij zijn kerk is. God is tegenwoordig. Dat was ook zo in die eerste gemeente. Want er durfde zich niemand zomaar bij te voegen. U weet wel, hè, dat Uzzia niet meer in die tempel kon zijn omdat de heiligheid Gods hem eruit dreef. En u weet wel dat in die eerste tempel van Salomo die mensen daar niet meer konden dienen, omdat de heiligheid Gods de tempel vervulde. Kijk, zo komt de Heilige Geest ook in het midden van zijn kerk. En dan is het vol van heiligheid. Wel, een persoon is er of een persoon is er niet. Die kan er niet half zijn. Je kunt met je gedachten ergens anders zijn, maar een persoon is thuis of hij is niet thuis. Hij kan niet meer of minder thuis zijn. Als hij er is, dan is hij er. En als de Heilige Geest is uitgestort, dan is de Heilige Geest bij zijn kerk. Tot op de jongste dag. Hij gaat er nooit meer weg. Als persoon woont hij bij zijn kerk. Maar het beeld van de wind heeft ook alles te maken met de kracht van de Heilige Geest. Dat heeft de Heer Jezus gezegd vlak voordat hij naar de hemel voer. Gij zult aangedaan worden met kracht vanuit de hoge. Ook in Efeze 3 wordt de Heilige Geest vergeleken met kracht. Beide is waar. Jehova's getuigen zien geen persoon, alleen maar de kracht. Anderen zien misschien alleen maar een persoon en niet de kracht. Maar de schrift spreekt en over de persoon van de geest en over de kracht van de geest. Waarom zeg ik dit? Wel, de persoon van de Heilige Geest is bij zijn kerk. Maar let er eens op, de kracht kan wel meer of minder zijn. Een persoon niet, hij is er of hij is er niet. Sinds Pinksteren is de Heilige Geest bij zijn kerk. Hij gaat er nooit meer weg. Maar de kracht van de Heilige Geest is meer of is minder. En er geschiedde haastiglijk een geluid als van een geweldig gedreven wind. En vervulde het gehele huis waar ze zaten. Zou je er nou niet jaloers op worden vanmorgen? Als die Heilige Geest als persoon wordt uitgestort, dan is dat hele huis vol. Dat wil dus zeggen, niet alleen de persoon van de Heilige Geest is er, maar ook de kracht van de Heilige Geest is zo merkbaar. En als wij nu onze gemeente daar eens naast leggen, en als we ons persoonlijk leven daar nu eens naast leggen, hoe is het dan met ons? Want de Heilige Geest is bij zijn kerk met een hoofdletter, de onzichtbare, die gewassen zijn in het bloed van Christus. Maar waar is nu de kracht van de Heilige Geest? Dat we met vrijmoedigheid spreken, de grote werken Gods, dat er zoveel heiligheid van ons uitgaat, dat niet zonder meer iemand bij ons durft te voegen. En dat bedoel ik niet overgeestelijk, maar waar is de kracht van de Heilige Geest, zodat het merkbaar is, God is daar tegenwoordig. Pinksteren is een spiegel van morgen. De persoon van Gods geest is er. Maar vervult hij nog het gehele huis waar wij zitten vanmorgen? Het huis was vol. U weet nog wel van vorige week uit de Dordtse leerregels. Dat woordje heilig, dat betekent vol. Kan er niks anders meer bij. Kun je ook niet schakelen. Kan er niks meer bij. Dan is het alleen maar geest. En dat woordje maar bedoel ik niet denigrerend, maar dat wil zeggen, er is niets anders dan geest. En waar de geest is, daar is Christus. Kan niet anders. Want het is de geest van Christus. En daar geschiedde haastiglijk het geluid als van een geweldig gedreven wind. Moet eens kijken, jongens, naar de bomen in Jeruzalem. De beweging blaadje. En toch, je hoort het geluid als van een geweldig gedreven wind. Het is alsof er een enorme orkaan door de straten van Jeruzalem giert. Het is bladstil. En vervult het gehele huis waar zij zaten. Haastiglijk staat. Heeft God haast? Nee, de duivel heeft wel haast. Hij weet dat hij nog maar een kleine tijd heeft. En daarom zoekt hij. Uiterst geraffineerd je ziel te verwoesten. Hij heeft haast om er zoveel mogelijk vanmorgen naar de hel te slepen. Hebben mensen haast? Ja. Ja, haast u, zegt de schrift, om uw levens wil. Want wij weten niet of we de dag nog uitleven. We hebben alle reden om ons te haasten om zalig te worden. maar heeft God haast, in wiens hand de eeuwigheid is? Nee, God heeft geen haast. Waarom zou God haast hebben? Alles gaat naar zijn geordend plan. God heeft geen haast. Wat betekent dat woordje haast eigenlijk dan? Het betekent ook plotseling, plotseling. Ergens verwacht en toch weer onverwacht. Want de bezoeken van God zijn altijd vol verrassing. Maar het woordje haast, dat betekent vooral dit. Als hij komt, dan komt hij met zo'n enorme overvloed. Hè? Dan kan God zich niet meer bedwingen. U moet bijvoorbeeld denken aan Jozef. Wat heeft Jozef als het ware zichzelf moeten afremmen om zijn broers op die plaats te krijgen. Maar toen ze daar schuld verslagen aan zijn voeten lagen. Toen dreef hij al die Egyptenaars uit. En toen kon hij zich niet bedwingen. Ik ben Jozef, zegt hij. Leeft mijn vader nog? Begrijp u? Kent u dat? Dat God zich als het ware lang heeft ingehouden. Om u op die plek te krijgen waar u moest zijn. Maar toen u er was. Toen kwam er als het ware een stroom uit de hemel. En er geschiedde haastig een geluid. Als van een geweldig gedreven wind. Een waterval van genade. Die die arme, lege, schuldige ziel vervulde met dat eeuwige, onvergankelijke leven. Kijk, in dat opzicht heeft God haast. En er geschiedde haastiglijk, want toen er geest er was, ja, toen was er geen remmen meer aan. Geen remmen meer aan. Ene wonder over het andere wonder kwam er. Begrijp u dat? Nee, begrijpen kun je dat op zo'n moment niet. Want dan vermenigvuldigen de wonderen zich. Ze tuimelen als het ware over elkaar heen. Dan zie je niet de heerlijkheid. Je geniet het wel, maar je ziet niet de volle heerlijkheid. Die de geest meebrengt. En er geschiedde haastiglijk uit de hemel. Een geluid als van een geweldig gedreven wind. Onze tweede gedachte. De kracht van de Heilige Geest. Weet u wat Calvijn zegt? Die storm, hè, die is nou nodig. Want onze traagheid om Gods gaven te waarderen is zo groot. Dat haar kracht onopgemerkt voorbij zou gaan, indien we niet vooraf uit onze zonde wakker gemaakt zijn. Hoort u? Spreekt Calvijn nou Spaans en zeg je, nou, dan begrijp ik nou niks van wat die man nou bedoelt. En onze traagheid is zo groot, zegt hij, dan zou zelfs dit grote wonder van Pinkster aan ons voorbij gaan, als we niet van tevoren wakker gemaakt zijn. Of zeg u, dat herken ik. Dat herken ik. Met andere woorden, als Gods geest er niet aan te pas komt, slaap je verder. Al word je soms wakker geschud in je gezin. Al gebeuren er de heftigste dingen in je leven. Al doen sommige preken geweld op je ziel. Je gaat er toch aan voorbij. Misschien is er vanmorgen wel iemand. Dat God geweld heeft gedaan op je ziel. En dat je toch weer verder geleefd bent. Door meneer Boer zou zeggen, je krijgt een klap, je ligt op de grond. En je krabbelt weer overeind. Levensgevaarlijk. Zijn die mensen er? Die wel eens indruk hebben gehad. De geest zo dichtbij. Hè? En dat Christus onopgemerkt aan je voorbij ging. De hevige wind, zegt Calvijn, dient om ons schrik in te boezemen. Want we zijn nooit bereid Gods genade te ontvangen. Voordat het vertrouwen van het vlees gebreideld is. Begrijp je dat ook van Calvijn? Dat we schrik nodig hebben. Wat is het een zegen als je vanmorgen met de schrik van je leven in de kerk gekomen bent. Dat God je iets van de majesteit van hem hebt laten zien. Van zijn heiligheid. Dat je zit te beven in de bank vanmorgen. Want ik moet God ontmoeten. En dat je daarom maar één brandende vraag hebt. Hoe word ik ooit met God verzoend? Calvijn zegt, als we niet geschrokken zijn, dan zijn we ook niet voorbereid om de genade te ontvangen. Want dan vertrouwen we nog op ons vlees. Ja, dominee, ik ga keurig naar de kerk. En ik bid en ik doe. Ik ben zo netjes. Niet bereid om genade te ontvangen. Dus die kracht van de Heilige Geest die is nodig. Want er moet een dode zondaar levend gemaakt worden. En er geschiedde haastiglijk uit de hemel een geluid als van een geweldig gedreven wind. Al was zou de Satan graag de komst van de Heilige Geest verhinderd hebben, maar het lukte hem niet, want het was de volle des tijds. En misschien is er vanmorgen wel iemand die uit zijn eigen leven het weet hoe hij de Geest heeft tegengestaan. Altijd maar weer, hè. Want het vlees is vijandschap tegen God. Dat vlees dat sluit nooit een compromis met de Heilige Geest. Dat vlees dat staat haaks op de Heilige Geest. O, was de Heilige Geest geen almachtige God. We zouden het nooit opgeven. Was zijn werking niet onwederstandelijk? Ik had hem al lang de deur uitgejaagd. Want een mens wil niet zalig worden. Uit de hemel. Eens kijken wat er gebeurt, hè. Wat gebeurt er nou, hè, als de Heilige Geest komt? Hij komt uit de hemel, dus die wind die komt van boven. Als dan straks dat koren of dat gras weer, hè, in de polders volop daar staat. En dan zie je hoe dat gras voorover gebogen ligt. Dat komt door de windrichting, dat doet de wind. Als nou die Heilige Geest, die wind van boven komt, hè, dan drukt hij altijd de mens naar beneden. Daar kun je het aan herkennen. Niet die preesavonden. Maar als de Heilige Geest komt, drukt hij altijd die mens naar beneden. Dus er is een windrichting van boven naar beneden. En die Heilige Geest, die druk je in het stof. En weet je nog hoe je tegendruk hebt geboden? Hoe je er tegenin gegaan bent? Want buigen wil ik nooit. En daar geschiedde haastig. Het geluid als van een geweldig gedreven wind. Een geweldig gedreven wind. Om dat vlees in het stof te krijgen. Om het daar te laten en daar te blijven. Want anders sta ik weer op. En dan ga ik met een opgepoetst vlees door het leven. Een schijnbaar vrome. Misschien wel ook wel schijnbaar ootmoedig. Maar toch niet echt. En daar geschiedde haastig een geluid. Als van een geweldig gedreven wind. Een mens verzet zich tegen genade. Maar verliest het. Omdat genade onwederstandelijk is. Valt ons dat niet op vanmorgen? Toen de Heer Jezus stierf. Toen scheurde de steenrotsen. Toen hij opstond. Toen beefde de aarde. Als hij terugkomt straks. Zullen de elementen brandende vergaan. Je ziet er bij die heilsfeiten, gebeuren daar ontzaglijke dingen in het rijk van de natuur. En nu de Heilige Geest wordt uitgestort, is daar het teken van een geweldig gedreven wind. Wat betekent dat? Wel, hemel en aarde moet in beweging komen om een mens te bekeren. Bent u daar ook achter gekomen? Dat God nodig is. Ben u er ook achter gekomen? Dat het allemaal niet zo gladjes gaat door die enge poort. Hemel en aarde is als het ware in beweging. Om een zondaar aan de voeten van het kruis te brengen. Nou, wat dominee Tucker zei. Dat we aan onze haren bij het kruis gesleept moeten worden. Nou, waar zijn dan vanmorgen al die Jezusvrienden? Of zeggen ze, nee, Jezus, ik moet er niks van hebben. Ik acht hem niet. Totdat de Geest van boven naar beneden mij in het stof drukt. En dat kruis een onschatbare waarde gaat krijgen in mijn leven. Niet één keer, maar telkens weer. Want de Geest heiligt mij. Dat wil zeggen, hij laat mij de schatten zien die er in Christus zijn. Dat is heiliging. Dat is heiliging. En dat doet hij altijd daar waar ik verloren ben. En waar ik niets anders ben dan vlees en vijandschap tegen God. Daar schittert hij onwaardeerbare, onwankelbare, eeuwige trouw van mijn meester. En van mijn borg en van mijn zaligmaker. En daar geschiedde haastiglijk uit de hemel het geluid als van een geweldig gedreven wind. Dat is geesteswerk. Uit de hemel. Uit de hemel. Uit de hemel. Wat zei de Heere Jezus ook alweer tegen Nicodemus? Hij zei, je moet van boven geboren worden. Uit de hemel. Zo moet het. Niet van beneden naar boven. Van boven. Uit de hemel. Het is een gave Gods. Ergert u zich daaraan, aan die gave van God? Hij geeft zijn geest aan wie hij wil, wanneer hij wil, dat hij een gave. Of ben u vanmorgen zo failliet met al uw kunnen, en je zegt, nou, dat is nou evangelie. Het is een gave, van het begin tot het einde. Daar roepen Gods kinderen in. Geen een heeft naar God gezocht. God zocht ze op, eerst door het twisten van de geest, toen door de overtuiging van de geest, en nu door de inwoning van de Heilige Geest. Het is alleen uit God, uit de hemel. Zoals God de wind bestuurt, wandelt op de vleugelen van de wind. Dat betekent, hij zorgt ervoor dat de wind draait. Dan komt hij uit het noorden, dan uit het zuiden. Zo bestuurt hij ook zijn Heilige Geest. Want de wind waait waarheen hij wil, zegt de Heere Jezus tegen Nicodemus. Uit de hemel. Heeft nog een betekenis. Er staan wel meer dan 300 keer in de Bijbel, bekeert u. Als de Heere dat meer dan 300 keer zegt, dan geloof ik dat niemand vanmorgen mag zeggen, nou dat hoef ik niet te doen, want ik kan mezelf niet bekeren. Dan ligt de eis daar. Meer dan 300 keer staat dat in de Bijbel. Bekeert u. Waar haalt u dan nog de vrijheid vandaan om u niet te bekeren? Waar haalt u nog het lef vandaan om straks onbekeerd de kerk uit te gaan? God zegt het meer dan 300 keer. Als je gewoon de Bijbel leest, kun je in een jaar de Bijbel uitlezen. Dan heb je meer dan 300 keer, dus bijna elke dag kunnen lezen. Bekeert u. Bekeert u. Want dat is Gods rechtvaardige eis. Dat laten we ook staan. Maar nu geschiedde daar uit de hemel het geluid als van een geweldig gedreven wind. Dat betekent dat de kracht van boven komt. Dat wil zeggen, wij worden wederom geboren. Gods werk. Dat laten we ook voor de volle 100% staan. Ik heb me te bekeren. Maar het is Gods werk als ik bekeerd word. Als ik wederom geboren word. Hij lijft zondaren in door een waar geloof in Christus. Dat doen wij niet. Dat is niet een daad van de mens of uit de mens. Dat is een daad Gods. U zegt, wat klaagt hij er nog? Wat heeft hij er nog te zeggen? Wel, God heeft alles over u en mij te zeggen. En hij zegt, bekeert u. Hij heeft recht op ons leven. En dat geluid dat geschiedde uit de hemel. Betekent nog iets. Het heeft iets te maken met de onaanspeurlijkheid. Want het woord geest wat gebruikt wordt, wind of adem, dat betekent eigenlijk in de oorspronkelijke tekst lucht in beweging. Begrijp u? Lucht in beweging. Dus als die Heilige Geest gaat waaien, dan komt er wat in beweging. Als de Heilige Geest gaat werken in ons leven, dan komen er vragen. Dan kom je als het ware uit dat vastgeroeste patroon van keurig elke zondag 1 of 2 keer naar de kerk. Voor de vorm doe je je gebed aan tafel. Die Heilige Geest die haalt je uit die vastgeroeste vormen. Je komt in beweging. Er komen vragen van binnen. O mijn ziel, doorziet ge uw lot? Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Het wordt onrustig van binnen. Je probeert het geweten te sussen van binnen. Je probeert er overheen te leven van binnen. Je probeert die preken te vergeten van binnen. Als de geest gaat werken, kun je het niet meer vergeten. Dat woord dat blijft maar haken. Dat hamert op je ziel. Ik moet sterven. Ik moet God ontmoeten. Hoe moet dat nu? Lucht in beweging. Dat betekent eigenlijk het oorspronkelijke woordje. Dat vertaald is met adem. Met wind. Met geest. Waar de geest werkt. Daar komen vragen. Net als Rebecca. Ze kwam ermee bij God. Ze was van tweelingen zwanger. Is het zo, zegt ze. Waarom ben ik dus? Weet je dat ook? Dat je een tijd had dat je onverklaarbaar over de aarde ging. Dat je ook niet wist wat er aan de hand was. Dat je niet begreep wat er gaande was. Dat doet Gods geest. Lucht in beweging. Dat wil zeggen, hij drijft je ergens naartoe. Zoals ook de wind dat doet, hè? Die verdrijft de wolken of brengt juist wolken aan. Alzo drijft de Heilige Geest je ook ergens naartoe, naar iemand toe. Lucht in beweging, uit de hemel. De Dodse leerregels zeggen zo treffend dat wij de werking niet volkomen begrijpen. Niemand krijgt dat wonder van de wedergeboorte op een rij. Dat wil niet zeggen dat er geen zegen des geloofs is. Versta me alsjeblieft niet verkeerd. Je weet wel wat God aan je ziel gedaan heeft. Laat dat helder zijn. Maar als het nou gaat over dat wonder, nee, dat krijg ik niet op een rij. Dat wonder, dat krijg ik niet klein. Lucht in beweging. Altijd maar weer. Ook na ontvangen genade. Het geluid als van een geweldig gedreven wind. Nog een les eruit. Als het gaat stormen in je leven, omdat de heiligheid Gods op je afkomt. Als het gaat stormen omdat je moet sterven en God ontmoeten. Ja, wie begrijpt dan dat God voor hem is? Hè? Wie begrijpt het dan? Maar je moet wel lezen wat er staat, hè. Als van een geweldig gedreven wind. Dus er bewoog geen blaadje aan de boom. Het was stil in die vroege morgen. En toch was dat geluid er van die orkaan. Kijk, als God gaat werken, dan doet hij dat als een vriend. Want hij wil zo'n mens zalig maken. Maar denk je dat die mens dat in de gaten heeft? Ho maar. Hij denkt, ik heb tegen God gezondigd en God is tegen me. God moet me niet, God straft me. Ik ga verloren. Ik heb met een heilig God te maken, met een rechtvaardig God te maken. En wat is het ook naar ontvangen genade dikwijls, dat we God niet begrijpen, omdat hij het masker van de duivel heeft opgezet. En dat ik met Jacob zeg, alle dingen zijn tegen me. Hè? Vragen. Want dan begrijp ik Gods weg niet. Dat het voor mij is, voor mijn eigen bestwil is. Als van een geweldig gedreven wind. Maar kan het soms stormen in je leven. En dan zie je niet Gods goedheid erin. Later als het licht opgaat. Dan zie je de leiding wat de Heere met je gehandeld heeft in je leven. De werking van Gods geest. Onze laatste gedachte. En daar geschiedde haastiglijk uit de hemel een geluid als van een geweldig gedreven wind. En vervulde het gehele huis waar ze zaten. De Heilige Geest is een persoon. We hebben de kracht van Gods geest gezien. En nu de werking van Gods geest. In het Hooglied wordt ook het beeld van de wind gebruikt. Maar als er nou geen wind is, dan is er eigenlijk geen leven mogelijk. De wind houdt immers het leven in beweging. Je hebt het wel eens als het een poosje erg warm is geweest, vooral in de grote steden. Dan is er zo'n dreigende luchtvervuiling door al die smog. Wat hebben wij dan een frisse wind nodig die er doorheen waait en al die vuile dampen doet verdwijnen. Stel eens voor als er geen wind zou zijn. Ik kan me best voorstellen dat onze jongeren het wel eens lastig vinden. Elke dag naar Tolen heen en terug. Eigenlijk altijd tegenwind. Dat je niet al te vrolijk wordt van de wind. Maar de wind is de machtige beweger van de natuur. Zonder de wind zal alles versterven. De wind zorgt voor reiniging. De wind zorgt ervoor dat het land vruchtbaar wordt. In het Hooglied is er sprake van de noorden en de zuidenwind. Heer Jezus zegt, gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Je merkt wel iets, je hoort wel iets, maar hoe dat precies met die wind er allemaal aan toe gaat, hele geleerde mensen proberen er greep op te krijgen, maar het blijven toch altijd maar weer weersverwachtingen. Zomaar kan die wind draaien van de ene hoek naar de andere hoek. Onnaspeurlijk en in zekere zin onvoorspelbaar. De bruid bad erom. Ze verlangde naar leven, naar zuiverheid, naar vrucht. Dat er iets van het geestelijke leven uit zou mogen gaan. Daarom begeerde zij om de wind van de Heilige Geest. We lezen nog een keer de tekst. Het geluid als van een geweldig gedreven wind. Begrijp u? Daar gaat een enorme drijving aan vooraf. Datzelfde woordje, dat staat ook in 2 Petrus 1. Waar de heilige mannen gedreven werden door de Heilige Geest om die profetie op te schrijven. Begrijp u? Een onweerstaanbare drang in het hart en in het leven van Gods kind. Wat betekent dat? Die geweldig gedreven wind. Wel, je wordt een kan op gedreven. Je kunt niet anders. Petrus had niet de mogelijkheid op die eerste Pinksterdag om wel of niet te preken. Om wel of niet die grote daden van God te verkondigen. Als je het moet doen, dan is het de wet. Daar gaat er niks van uit. Maar als de geest drijft, dan kun je niet anders dan spreken over die grote werken van God. Wat betekent dat nu? Die geweldige gedreven wind. Wel dit. De Heilige Geest die drijft ons niet voort op onze gevoelens. Geen geloof zonder gevoel, dat is helder. Maar er is wel heel veel gevoel zonder geloof. En dat houden we dan misschien voor geesteswerk. Maar dat is geen geesteswerk. Gevoelens. We hebben eens aangenaam kunnen kerken. Een meerstemmige psalmzang. Hè, dat doet wel wat met je. Gevoelens. Vooral onder moeilijke omstandigheden kan zomaar een preek aanspreken en dan word je bemoedigd. Ik zeg daar geen kwaad woord van. Maar of dat geestelijk leven is, ik durf het te betwijfelen. Maar als de Heilige Geest komt in het teken van een geweldig gedreven wind, dan laat hij wel een paar dingen gebeuren in je leven. En dat is meer dan alleen maar gevoel. David heeft gezegd, geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Kom noordenwind, kom zuidenwind. Die noordenwind, die is fris, scherp, nodig, omdat de natuur niet te vroeg uitbot. Maar stel eens voor dat dat gebeurt, hè. Als je in het voorjaar die noordenwind niet hebt, en je hebt eigenlijk veel te vroeg die zuidenwind, dan zie je alles uitbotten, maar het kan zelfs in april nog vriezen. Hoe vaak is dat niet bij fruittelers een strop geweest? He, dat alles al uitbotte en dat die vorst kwam en vervolgens werd er geen vrucht gezet. Dat zit toch ook gebeuren? Dat mensen, ik zou bijna zeggen, te snel tot Jezus komen. Moet je me wel goed verstaan, je kunt het nooit te snel doen. Maar je kunt het ook te snel doen, je kunt te vlug aan het avondmaal gaan zitten, dan is er niks. Je kunt met een hoop gevoel denken dat je geestelijk leven hebt, maar dat is er niks. We hebben die noordenwind nodig in ons leven. Onvruchtbaar is die wind. Want als het blijft waaien uit het noorden, komt weinig regen vandaan, maar er komt ook geen warmte vandaan. Het enige wat die noordenwind inderdaad doet, dat is zorgen dat die lucht wat zuiver gaat worden. Dat is ook wel nodig. Dat wij uitgezuiverd worden van al onze eigen gedachten, hoe God het zou moeten doen. Dat er één compleet raadsel overblijft, dat we aan de voeten van de Here terechtkomen in ons leven. Kijk, die noordenwind die slaat de zon daar af van zijn oude bestaan. Hij snijdt de adem af, zou ik bijna zeggen, om ons te doen hijgen naar. En dat is één keer fundamenteel. Maar dat is ook naar ontvangen genade nodig. Kijk eens wat er gebeurt in Psalm 63. Daar heeft de geest de adem van David afgesneden. En hij hijgt in een land dat dor en mat van droogte brandt. En die frisse water van de gemeenschap met Christus. Kom, noordenwind. Onnaspeurlijk, maar je hoort wel zijn geluid. Achter in de tempel hoor ik dat geluid van die noordenwind. O God, wees mij zondaar genadig. Ik hoor daar in de kerker, waar Manasse ligt te kermen, het geluid van die noorderwind. Hier is een zondaar die zich aanklaagt en veroordeelt. Daar is een zondaar die schreiend Gods recht toevalt. Dat doet die noordenwind. Je gaat dat geluid horen. Zie, daar zit die Saulus. Hij bidt. Hij kermt, hij roept tot God, wie zijt ge, Heere? Hoe raak ik met u verzoend? Hoe moet dat? Is er bloed? Zou het voor mij nog kunnen? Dat is dat geluid uit het noorden. Heb je het wel eens gehoord? Daar zie je toch naar uit in het leven van je kinderen. Als ze dan gaan vragen om met God verzoend te worden. Kom, gij zuidenwind. Maar als de wind in het zuiden staat, dan komt er warmte. Hoge luchtvochtigheid, uitermate goed voor de groei en de bloei van heel de natuur.
Het zuiden, dat kan een enorme warmte met zich meebrengen. De zon is nodig om de vruchten te laten rijpen. Maar als die zuiderwind er niet zou zijn, we zouden bijna geen oogst krijgen in het najaar. Kom, gij zuidenwind. Doet alles groeien, doet alles bloeien en tot vrucht komen. Hoor zijn geluid, Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Het geluid van die zuidenwind, wat heb ik hem lief, wat heb ik hem lief. Wat bent u schoon, o Heere Jezus, o mijn liefste. Dan verlustig ik me in die schoonste van alle mensenkinderen. Want u dan die gelooft, is hij dierbaar. Hoor je dat geluid? Uit het zuiden, waar een verslagen zondaar roemt in het kruis van de Heere Jezus alleen. Al genoegzaam, de schoonste van alle mensenkinderen. Wil je het weten, hoe hij eruit ziet? Van de hoofdschedel tot aan de voetzool, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En daar geschiedde haastiglijk een geluid, als van een geweldig gedreven wind. Daar wel. Maar hoe is nou in uw leven? En in mijn leven, bladstil, hoor je niks? Of is daar in ieder geval nog het geluid uit het noorden? Och, wierd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Je gelooft toch niet dat de Heilige Geest je mond op slot doet? Geloof je toch niet? Of is bladstil onder ons? Of hoor je van alles wat er in de wereld gebeurt? Zijn we vol van de dingen van dit leven? Welke geluiden klinken er in onze kamers? Vanuit onze harten. Wat is het zicht op Christus troebel geworden? Omdat de Heilige Geest zich heeft teruggetrokken. Toch? Wat is de mens zonder Gods Geest? Die kletst maar wat over de dingen van dit leven. Kletst maar wat over godsdienst. Wat is de mens zonder de geest? Ai, laat uw heilige geest niet van me scheiden. David kwam er weer achter. Had dit 9 maanden zonder de kracht en de werking van de geest moeten doen. Wat was die uitgeteerd van binnen. Dor, doods. Er ging geen geur, geen smaak van uit. De bruid wist het ook. Daarom verlangde ze zo intens naar die noorden en naar die zuiderwind, opdat de specerijen een aangename geur zouden geven. Is het blad stil bij u? Ga nou eens naar huis straks. Is nou blad stil in ons leven? Ga er eens mee naar de binnenkamer. Zeg eens, o God, het is zo stil. Amen. Psalm 43 vers 3. Zendt Heere uw licht en waarheid neder. Psalm 43 vers 3. eindigen wij met dankgebed. O Heilige Geest, u gaat nooit meer weg. Eveneens in uw nooit aflatende trouw. Elke keer bent u weer de eerste. Want als Psalm 43 vers 3 levend wordt, dan komt dat door u, o Geest. De Geest leert zuchten om de Geest, om de volheid, de vervulling ervan. En als de apostel het later schrijft, wordt vervuld met de Heilige Geest, dan heeft dat te maken met de kracht en de werking die meer of minder is. Heere, wat zakt het peil dan iedere keer. Als we in het natuurlijk leven bloedarmoede hebben, dan moet er wat gebeuren. Wat is er in het geestelijke leven vaak een geestesarmoede. U stuurt ons met een vraag naar huis. Is het blad stil? Laten we die vraag niet onbeantwoord laten. Laat het ons schulden daar maken. Laat het ons in de verootmoediging brengen. O God, ontfermt u zich over ons. Zegen uw woord. Ook vanmiddag, morgen, wil met uw Heilige Geest een onweerstaanbare honger geven naar uw getuigenis. Dat bidden we u om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 119, vers 9. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef. Psalm 119, vers 9. Ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u.
Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.